1 Samuel 5. 1 Samuel 5 is de tweede schriftlezing.
De Filistijnen nu namen de ark Gods en ze brachten ze van Eben-Haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark Gods en ze brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des andere daags vroeg opstonden, ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen, voor de ark des Heeren. En ze namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Toen zij nu des andere daags des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen, voor de ark des Heeren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen zijn der handen afgehouden aan de dorpel. Alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen niet op de dorpel van Dagon te Asdod tot op deze dag. Doch de hand des Heeren was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen. En hij sloeg ze met spenen Asdod en haar landpalen. Toen nu de mannen te Asdod zagen dat het al zo toeging, zo zeiden zij dat de ark Gods van Israël bij ons niet blijven, want zijn hand is hard over ons en over Dagon, onze God. Daarom zonden zij heen en verzamelden tot zich al de vorsten der Filistijnen. En ze zeiden, wat zullen wij met de ark des Gods van Israël doen? En die zeiden dat de ark des Gods van Israël rondom Gat gaat. Alzo droegen zij de ark des Gods van Israël rondom. En het geschiedde, nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des Heeren tegen die stad met een zeer grote kwelling. Want hij sloeg de lieden die stad van de kleine tot de grote, en ze hadden spenen in het verborgene plaatsen. Toen zonden zij de ark Gods naar Ekron, maar het geschiedde, als de ark Gods te Ekron kwam, zo riepen die van Ekron zeggende, ze hebben de ark des Gods van Israël tot mij rondom gebracht, om mij en mijn volk te doden. En ze zonden heen en vergaderden al de vorsten der Filistijnen en zeiden, zend de ark des Gods van Israël heen, en zij weet dat zij wederkeren tot haar plaats, opdat ze mij en mijn volk niet doden. Want er was een dodelijke kwelling in de ganse stad, en de hand Gods was er zeer zwaar. En de mensen die niet stierven werden geslagen met spenen, zodat het geschrei der stad opklom naar de hemel.
De geschiedenisgemeente die wij samen gelezen hebben, wordt vanmorgen bepreekt. Uitgangspunt voor de prediking zijn de eerste drie versen. Van 1 Samuel 5, de eerste drie versen. Er staat de Filistijnen nu namen de ark Gods en zij brachten ze van Eben-Haezer tot Asdod. De Filistijnen namen de ark van God en zij brachten die in het huis van Dagon en stelden die bij Dagon. Maar als die van Asdod des andere daags vroeg opstonden, ziet zoals Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. God met of zonder handen, dat is het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd. God met of zonder handen. God in de handen van de Filistijnen, is de eerste lijn vanuit de tekst. God in de handen van de Filistijnen. Tweede lijn, Dagon in de handen van God. De derde lijn, Filistijnen onder de hand van God. God in de handen van de Filistijnen, dat is de eerste lijn. Tweede lijn, Dagon in de handen van God. En de derde lijn, de Filistijnen onder Gods hand. 1 Samuel 5 gemeente is een uniek hoofdstuk. Volgens mij is het maar het enige moment, de hele Oud-Testamentse periode, dat de ark buiten Israël is. Zonder priester, zonder volk, zonder koning, zonder eigen tempel. God is in ballingschap gegaan. Zo hoorden we vorige week zondagmorgen. Is zelf in ballingschap gegaan. Het had andersom moeten gebeuren. Dat het volk in ballingschap moet gaan. En dat zal ook een keer gebeuren. Maar nu gaat God zelf in ballingschap. Hij verlaat Israël met het oog op het behoud van Israël. Er wordt genomen door de Filistijnen, die nemen van Eben-Haezer een plaats die pas later die naam draagt. Maar het is niet voor niets dat de Bijbelschrijver die plaats nu al deze naam noemt, Eben-Haezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen, betekent die naam. En van die plaats wordt de ark door de Filistijnen meegenomen. We hoorden vorige week zondag wat er op dat moment wordt gezegd. De eer is weg. Weg is de Heer. Eer tot hier toe. Heeft de Heere geholpen. En nu lijkt het alsof hij ons hulpeloos achterlaat. De Filistijnen nemen de ark mee en zetten die op in hun tempel, de tempel van Dagon. Niet de enige tempel trouwens in het gebied van de Filistijnen, maar waarschijnlijk wel de grootste van die dagen. Er waren meer heiligdommen gewijd aan Dagon binnen het land van de Filistijnen, maar ook daarbuiten. En het is goed gemeend om aan het begin van deze preek en ook aan het begin van 1 Samuel 5 even iets toe te lichten over die godsdienst van Dagon. Het vertrouwelijke beeld wat de meesten onder ons hebben is dat dat beeld bestaat uit twee delen. De onderkant de vorm van een vis, de bovenkant van een mens. Half vis, half mens, of om het te zeggen in de taal van de Filistijnen, een vergoddelijkt dier. Dat is een gedachte. We weten niet of die gedachte ook klopt. Het idee is afgeleid uit de naam van Dagon dat misschien, ook dat is nog maar de vraag, iets te maken zou hebben met het woord vis. En dat kun je dan misschien koppelen aan het idee dat deze Filistijnen van oorsprong zeevolkeren zijn en dat die dan wat met water hebben. Maar dat is maar de vraag. Er is ook een andere gedachte die zegt van nee, Dagon heeft niets te maken met een vis, maar alles met koren. Omdat die naam ook veel lijkt op het woord koren. De taal die de mensen in deze tijd spreken. Dagon zou dan de god van de vruchtbaarheid zijn, van het gewas op het veld. En Dagon zou dan garanderen dat je een voorspoedig, rijk, gezegend leven hebt als je je houdt aan zijn geboden. Maar ook dat is maar een gedachte. En ook dat is maar de vraag of het klopt. Het beeld wat ik altijd bij Dagon heb gehad, en ik denk dat ik dat beeld met meerdere deel, is dat het gaat om een soort lokale god onder de Filistijnen. Alleen de Filistijnen hebben dan Dagon als een van hun goden, dan wel de belangrijkste. Maar buiten het gebied van de Filistijnen kom je deze god niet tegen. Dat is niet waar. Het is een van de oudste godsdiensten in het gebied van het hele oude Nabije Oosten, dus het gebied vanaf Irak tot aan de Middellandse Zee. Een godsdienst die al hele oude papieren heeft wanneer we zijn naam voor het eerst hier 1 Samuel 5 tegenkomen. Deze god werd al aangebeden in de tijd van Abraham. En wat ook opvalt is dat verspreid over dat hele gebied vanaf Irak tot en met de Middellandse Zee allerlei heiligdommen van Dagon en gewijd aan Dagon worden aangetroffen. En dat deze god niet alleen hier in 1 Samuel 5, nog voor de periode van de koningen, wordt gediend in dit gebied, maar dat zijn godsdienst zich lang heeft weten te handhaven tot aan de tijd van het Nieuwe Testament toe. Het zijn de Joden die op enig moment kort voor de geboorte van Christus nog een tempel van Dagon verwoesten in deze streek. Het is dus een oude godsdienst en dus ook een hardnekkige godsdienst. Het is een wijdverspreide godsdienst, wat niet alleen beperkt is tot het volk van de Filistijnen, maar bijna alle volkeren in deze streek, in dit grote gebied, diende Dagon als een van de vele goden. En dat geeft ook iets weer gemeente over zijn macht en zijn positie. Het is geen dorpsgod om het zo maar te zeggen, of een god van een klein volkje, de Filistijnen. Wat stellen die eigenlijk op het grote wereldtoneel van die dagen voor? Nou, niet zo heel erg veel. Het is een god die hoort bij de elite van de goden, om het zo maar uit te drukken. Een van de belangrijkste goden in dat gebied. Samen met El en Baal zijn dit de goden die je overal zou kunnen tegenkomen als je willekeurig een dorp of een plaats in deze streek binnen zou wandelen. Dat tekent zijn macht, zijn invloed. En het zijn de Filistijnen die deze god als hun belangrijkste god hebben omarmd. en hem ook vereren. En in een van hun hoofdtempels plaatsen zij de ark van de God van Israël. Wat opvalt is de plaats die ze aan die ark geven in de tempel. Ik wil dat toch even met u lezen. Kijkt u maar even met me mee naar de eerste verse. Daar staat, vers 2, de Filistijnen namen de ark van God en zij brachten ze in het huis van Dagon. En dan staat er in onze vertaling, ze stelden ze bij Dagon. Misschien mag je het iets aanscherpen door te zeggen, ze stelden ze naast Dagon. Naast Dagon, op dat podium waar dat afgodsbeeld staat, plaatsen ze ook de ark van de God van Israël neer. Naast elkaar. Gebroedelijk. Naast elkaar. Dat is tenminste de bedoeling. Ze stoppen de ark van de Heere, van de God van Israël, niet in een magazijn als ze die voorgesteld hebben aan Dagon om aan hun God te laten zien. Dankzij u hebben we de God van Israël verslagen en overwonnen. Hij kan nu afgevoerd worden naar het museum als een reliquie van vroegere tijden waarin wij machtige daden hebben gedaan. En we kunnen dan aan onze kinderen dat nog laten zien. Daar en toen hebben wij de ark van de God van Israël veroverd. Dankzij onze God Dagon. We hebben het hem verteld en nu staat hij ergens in een kamertje achteraf in het grote tempelcomplex. Nee, één ding is wel duidelijk, dat is dat de Filistijnen de God van Israël vrezen. Ze hebben ontzag voor hem. Ze zijn ook bang voor hem. Dat bleek al toen ze vernamen, zoals we dat lazen in een hoofdstuk 4, toen de ark van de Heer in het leger van de Filistijnen kwamen. Ze hoorden ontzettend groot tumult ontstaan. De aarde begon te beven vanwege het gejuich en het gejoel van de Israëlische soldaten. En toen ze door hadden dat de ark van de Heer binnengebracht was in het leger, greep de angst hun aan. En in een kort tijdsbestek halen ze zo in één keer de hele geschiedenis van de God van Israël naar voren. Dit is de ark die Israël verlost heeft uit de Egypte. Die supermacht van Egypte met het leger van Farao en zijn soldaten weggevaagd heeft alsof het niets is. Die altijd gestreden heeft voor dit volk. En met die angst en met die wanhoop gingen ze de strijd aan. En ze wonnen. In hun beleving betekent dat de God van Israël overgelopen is naar hun kant. En dat deze God zich onderworpen heeft aan hun God, Dagon. Maar dat je tegelijkertijd wel rekening moet houden met die God van Israël. En dat je hem daarom ook een plaats naast Dagon moet geven. Naast dat grote beeld van Dagon staat dat kleine kistje, want het is niet groot. 75 centimeter hoger dan die engelen erboven. Staat dat kleine kistje de ark. Naast Dagon. Net onder Dagon. Maar wel om hem te gaan vereren samen met Dagon. Maar dat willen ze. Vereren. En als in de vroege morgen van de nieuwe dag de tempel van Dagon binnenkomen, zien ze tot een ontzetting dat Dagon gevallen is, vers 3. Op zijn aangezicht, op zijn gezicht, voor de ark. Dagon is niet zo gaan wankelen en op enig moment omgevallen. Hij heeft zich ook niet een kwartslag gedraaid. En toen voorovergevallen, dan zou hij de ark hebben verpletterd. Nee, het is alsof Dagon een paar passen vooruit heeft gezet. Zich heeft omgedraaid. En plat op zijn gezicht, voor de ark, is gaan liggen. Hoe kan dat? Die vraag hebben ze zich natuurlijk ongetwijfeld ook gesteld. Hoe kan dat? En met dat ze die vraag stellen, gaat hun hele godsbeeld wankelen. Dagon, onze God, die altijd op die plaats, op dat podium heeft gestaan. En die nu van dat podium is afgestapt, zich omgedraaid heeft. En zoals wij dat elke dag voor dagen doen, voor dat podium plat op de grond gaan liggen met je gezicht op de aarde, als teken van totale onderwerping aan onze God. Ligt Dagon daar op de grond. In aanbidding voor de ark van de God van Israël neer. Het is wat mij opvalt, gemeente, en houd die lijn even vast. Ik kom zo meteen bij u en bij mij. Dat ze meteen gaan handelen. Wat ik bedoel te zeggen is dit, ze komen die tempel binnen, ze zien dat tafereel voor zich, Dagon plat op zijn gezicht voor de ark van de Heere. Die priesters hebben elkaar ongetwijfeld aangekeken en op hun gezicht stond het af te lezen. Wat is hier gebeurd? Misschien hebben ze die vraag ook aan elkaar gesteld, misschien niet, maar ze zijn meteen in actie gekomen. Het moet weer terug naar wat het was. Dagon op zijn plek. Naast de ark. De ark moet daar blijven staan. Ze pakken hem. Ze nemen hem op. En ze dragen hem. Waar hebben we dat eerder gehoord, gemeente? Dat was Jesaja 46, toch? De preek van Dankdagavond. Oppakken. Dragen. Om te redden. Maar hier moeten de priesters hun God oppakken. Dragen. En op hun plaats zetten. Dagon verroert zich geen vin. Vertrekt geen spier, die heeft hij niet eens. Zegt geen woord, dat kan hij ook niet. Dat is een stom beeld. Staat hij daar, koud, kil, onbewogen. Waarom vertelt de Bijbelschrijver dit? En waarom openbaart God zich op deze wijze hier op dit moment? Want natuurlijk heeft dat te maken ook met het draaksteken van de God van Dagon en de godsdienst van de Filistijnen. Maar als we die stap zetten, gemeente, dan lopen we aan iets voorbij, dan gaat het te snel. En daarvoor wil ik ook even nog met u die tekst één keer lezen, vers 2 en 3. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat: ze namen de ark op, brachten die in het huis, stelden die bij Dagon. En als Dagon de andere dag op de grond ligt, dan staat er in vers 3, ze namen Dagon op, brengen hem terug naar zijn plek, stellen hem daar weer op. Ze gaan op dezelfde manier om met Dagon als dat in het vorige hoofdstuk de Israëlieten omgingen met de ark. Toen het leger van Israël aan zag komen dat ze de strijd misschien zouden kunnen gaan verliezen, stuurden ze elboden naar Israël. Ze pakten de ark op. Droegen die naar Israël, stelden die in het midden van het leger. En toen was de buit binnen, dachten ze. Het is alsof de Heere wil zeggen, juist in deze eerste versen van hoofdstuk 5, kijk nu eens. Zoals de Filistijnen omgaan met hun God. Die pak je op. Die draag je, stel je op zijn plek en dan is de rust en de vrede gegarandeerd, hoop je. Zo gaat mijn volk om met mij. Ze denken dat ze me op kunnen pakken, dragen, in hun midden stellen en dan is God met ons. Wij zetten God naar onze hand. Hij onderwerpt zich aan wat wij willen. En dan is succes verzekerd. Kijk, met de Filistijnen kun je medelijden hebben. En dat hebben we toch ook? Met mensen die buiten Gods woord leven. En hun eigen goden hebben. Waarop ze hun verwachting stellen. Of op zichzelf hun hoop hebben gevestigd. Dat jij het moet doen in je leven. En niemand je voor de rest helpt. Is dat ook niet een van de redenen, gemeente, waarom wij juist ook in onze gebeden deze samenleving en deze wereld opdragen aan God? Waarom we ook bidden of de Heere mensen in zijn wijngaard wil uitstorten. Met het oog op de zending en evangelisatie. Maar het meest ontluisterende is wel dat Gods volk omgaat met God zoals de heidenen omgaan met hun God. Al heeft hij een andere naam in Israël. En al is die tempel anders ingericht. En al komen die priesters dan toevallig uit het gezin van Eli. En al ligt daar een andere boekrol. Maar als het gaat om het handelen, het omgaan, het beleven, het ervaren van God en wie hij is en wat je kan verwachten, valt het geloof van Israël één op één samen met het geloof van de Filistijn. En dan trek ik maar meteen de lijn door. Dat is nou het armzalige van iemand die de Heere Jezus Christus persoonlijk niet kent, ook in de kerk. Die heeft een heidens beeld van de God van de Bijbel. Al noem je hem Jezus. En al heb jij je Bijbeltje thuis. En al vouw jij je handen. En al bid je tot je God. De beleving en het beeld wat je van de Heere hebt, valt één op één samen met wat de mensen hebben buiten de kerk van hun goden. Want jij verwacht dat jouw God doet wat jij wil. En zo is God nou net niet. En als hij het anders doet, dan is lijden in last. Dan word je boos, verbitterd, koud of onverschillig. God mag mij helpen om een gelukkig leven te krijgen. Maar gaat het leven anders dan dat ik me voor ogen heb gesteld, krijgt God de schuld of niet? Mag ik die vraag eens bij u neerleggen vanmorgen, gemeente? Die moet ik bij u neerleggen vanuit de tekst van vanmorgen. Wat is nou het verschil tussen uw geloof in uw God en het geloof van de Filistijnen in hun God? Wat is nou het verschil tussen het aanbidden van Dagon en het bidden van u? Hoe ga je om met momenten als zo in één keer alles er onderuit wordt gehaald? Dat gebeurt in de tempel van Dagon. 'S Morgens vroeg staan die priesters aan de grond genageld. Dit past niet binnen hun beeld. Kijk, was Dagon omvergevallen, dan hadden we kunnen verklaren. Hadden we gezegd, nou ja, misschien is er wat misgegaan vannacht in die tempel. Aardbeving, ja, dan waren we wakker geworden of iets anders. Per ongeluk iemand er tegen aangestoten, die durfde dan iets te zeggen. Maar dit is onverklaarbaar. Het lijkt wel alsof Agon gewoon een paar stappen heeft gezet, van dat podium af is gewandeld, zich omgedraaid heeft en in eerbied is gaan neerleggen voor de God van Israël. En als we erbij gaan staan, dan moeten we ons buigen om hem op te pakken en op zijn plek te zetten. En ze gaan over tot de orde van de dag. Ze laten die verwarring zo snel mogelijk achter zich. Het dwingt hun niet tot zelfonderzoek en inkeer. Doen we het eigenlijk wel goed? Dan trek ik de tweede lijn en dan maken we de stap naar het tweede punt. Gemeente, mag ik gewoon eens heel eenvoudig een vraag stellen. Is jouw God ook wel eens gaan wankelen? Misschien wel door die ene gebeurtenis. Of door de prediking. Iedere keer weer die dal. En dan verman je jezelf. En je gaat over tot de orde van de dag. Wat er moet gebeuren in uw en mijn leven, is dat onze goden vallen. En we bij de brokstukken gaan zitten en het gewoon niet meer weten hoe het verder moet. Is dat niet de strijd op dit moment in je leven? Je vermant jezelf steeds. Ik waarschuw je ook als dienaar van het woord. Vermannen kan ook verharden betekenen. Iedere keer weer opnieuw gaat het eronder uit. Dan weet je het gewoon even niet. Waar ligt nou jouw zekerheid? Wie is je God? En hoe ben je zeker van jezelf? Dat je de ware God dient. Zoals er om werd gegaan met God in Silo, zo gaan de Filistijnen om met hun God in hun steden, Astot, Gat, Ekron. Je pakt hem, je draagt hem, je zet hem neer. En God moet luisteren naar wat jij van hem verwacht. Waar sta je vanmorgen, gemeente? Ook in Silo werd dus afgoderij bedreven. Dat kunnen we ook in Bethel. Met de Bijbel in de hand. Wie je de ware God? Ken je hem werkelijk zoals die is? Zijn uw en mijn beelden al gesneuveld? En is de plaats gekomen voor het spreken van de Heer? We maken de stap naar het tweede punt. Dagon in de handen van God. Je zou inderdaad kunnen zeggen, alle hoop is vervlogen. Die vrouw van Pinias heeft het gelijk aan haar hand. Kant, weg is de eer, zo riep ze uit. Het waren haar laatste woorden. En toen stierf. Als je kijkt in het volk Israël, dan heeft men zichzelf daar herpakt. We zullen dat straks wel zien, gemeente. Als die ark teruggaat vanuit het land van de Filistijnen, dan ontmoeten we niet een volk met gescheurde klederen. Die een periode van boet en berouw heeft afgelegd, omdat God weg is. Nee, men gaat weer over tot de orde van de dag. De wonden zijn gelikt, de schade hersteld, de doden begraven, God is weg, maar we missen hem niet. Wat zou dat met God doen? Kan God zonder dit volk? Ja. Kan God zonder ons? Ja. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij verheerlijkt zichzelf. In zichzelf. Hij bedrijft vreugde in zichzelf. God is vol zalig, zegt onze belijdenis. Hij handelt dus niet vanuit een stukje medelijden. Of omdat hij niet zonder ons kan. Je hoort dat ook wel doorklinken in de volgende opmerking. Nou, dominee, we zijn allemaal zondaren. Dat is verschrikkelijk, laat dat duidelijk zijn. Maar God zond zijn zoon. Die is voor ons gestorven. Nu kunnen wij zalig worden. Dat is jouw godsdienst. Jouw afgod. Wat je zegt is dat God niet zonder jou kan. En dan wordt het geloof vanzelfsprekend. Eén, wij zijn zondaren. Twee, dat is heel erg. Drie, God zond zijn zoon. Vier, die heeft voor ons betaald. Dus kunnen we zalig worden. Maar als de eer weg is, vertrekt Israël geen spier. Het doet er niets dan alleen die enkelingen daar in het land. Als de ark terugkomt, zijn ze aan het oogsten. Alsof er helemaal niets is gebeurd. Kan God zonder ons? Ja. Maar de prediking van 1 Samuel 5 is: wil God zonder ons zijn? En dan is het antwoord: Gode zij dank. Nee. Wat gebeurt er als er God weg is? Nou, in Israël niets. Maar buiten Israël gebeurt er van alles. Want als Dagon voor de eerste keer op zijn plaats is gezet en de dag voorbij is, gebeurt er in die nacht het volgende. De volgende morgen komen de Filistijnse priesters weer bij die tempel. Kijkt u maar mee, vers 5, daar lees ik. En zij treden toe. Zij zien dan, vers 4 is dat. Dagon lag op zijn aangezicht gevallen voor de ark van de Heere, maar het hoofd van Dagon en zijn beide palmen, handpalmen, afgehouden aan de dorpel, aan dat rand van dat podium. Alleenlijk was Dagon daarover gebleven. De Bijbel schrijven als het ware zeggen, hij ligt weer op dezelfde dag als die dag daarvoor, op diezelfde plek, voor dat podium, plat op de grond, zijn romp dit keer. Maar zijn hoofd en zijn handen zijn eraf gekapt als het ware, eraf geslagen in één keer. En die liggen daar op dat podium op die rand. Alsof God wil zeggen, ik heb Dagon onthoofd en ontkracht. Hij stelt niets meer voor. Voor de ark staat zijn hoofd en liggen zijn handen. Steken van totale onderwerping. Dagon in de handen van God. Daar weet God raad mee. Hij onthooft hem. En slaat zijn handen eraf. Slaat de goden en gruzelementen, gemeente. En dat wonder moet nu ook in uw en mijn leven gebeuren. Dat onze goden aan gruzelementen worden geslagen. En in totale onderwerping komen te liggen voor de ark van het verbond. De plaats waarvan God had gezegd in het midden van Israël. Al daar zal ik tot u komen en van daaraf zal ik tot u spreken. In die nacht is er geen woord gezegd in de tempel van Dagon, maar heeft God gehandeld. En als we dat zo zien gebeuren, gemeente, voor onze ogen, dan ontwaart zich voor ons ook, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, machtige evangelieprediking. In de eerste plaats deze prediking. We zeiden dan net ook met elkaar, kan God zonder ons? Ja, God kan zonder ons. En als hij daarvoor kiest, dan missen we hem niet eens. Nu kun je best godsdienstig zijn, dat als Nicodemus ook. Maar hij had nooit God gemist. Dan kun je vol ijver in de dienst van de Heer zijn, dat was Saulus ook. Maar hij had nog nooit God gemist, was hem nooit kwijt geraakt. Dan kun je vol zijn van het evangelie, dat was Judas ook. Maar hij heeft God nooit gemist. Maar als het nou aankomt op de vraag, wil God zonder zijn volk? Dan wordt de aandacht verlegd van ons naar hem. En dat betekent vanmorgen dat wij dus van Gods kant alleen moeten verwachten. Wil er een wonder gebeuren in ons leven? Wil God zonder zijn volk? Nee. Hij is dus in zichzelf bewogen. Hij wordt niet bewogen door medelijden. In Israël wordt God niet gemist. Daar gaat het leven op enig moment gewoon door. Als God op zijn volk moest wachten, dan stond hij nog in de tempel van Dagon. Als God op u moet wachten, dan bleef hij wachten. Want u en ik zetten geen stap naar zijn kant. Maar nu is hij in zichzelf bewogen, gemeente. En dan krijgen we een kant van God te zien die ontroerend schoon is. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen? Op deze plaats in de tempel vandaag is God in zijn element. U zegt... Ja, daar is God in zijn element. Daar heeft hij zijn handen vrij om zelf te openbaren wie hij is. Daar is geen priester Hofni, een Pinias. Daar is geen slappeling zoals een Eli. Er zijn niet meer die duistere praktijken rondom de tabernakel van Silo. Daar wordt er niet meer gestolen van het offer. Hier staat God alleen. In de tempel van Dagon. In het hol van de leeuw. En hij komt alleen op voor zijn eer. En daarin voor zijn volk. Dit is nu God. In zichzelf bewogen. Die het niet over zijn hart kan laten gaan. Dat hij gescheiden wordt van zijn volk. Omdat hij bij dit volk, dat hem niet eens mist, wil wonen en wil werken. Neem je dat mee vanmorgen vanuit de prediking naar de binnenkamer. Als jouw goden aan griezelementen worden geslagen. Misschien wel heel concreet op dit moment. Eén voor één die beelden wankelen. En kapot vallen. Als je daar staat met je handen in het haar, wat nu? Hoe nu verder? Als voor je gevoel je leven totaal ontworteld is geraakt. Als je de schuld ook nog eens een keer bij jezelf moet zoeken. Dan moeten we dus hebben van God die in zichzelf bewogen is, gemeente. Ik hoor eeuwen later Zacharias dat ook zingen in zijn loflied. In zichzelf bewogen door de innerlijke barmhartigheden van onze God. Heeft hij gedacht aan zijn verbond. Er ligt ook een hele mooie lijn van troost, gemeente, naar hen die de Heere mogen kennen. Maar voor hun gevoel op dit moment niets van God in hun leven ondervinden. Wat lopen we dan het gevaar om God af te meten? Naar de stilteperiodes in ons leven. Wat de stem van de Heer al zo lang niet heeft geklonken, is God dus vertrokken. Zo denk. Stellen we ons na verloop van tijd de vraag, is hij ooit wel bij ons geweest? En klopt dat eigenlijk wel? Deze geschiedenis laat zien dat wanneer het in Israël stil blijft en stil geworden is, de eer is weg, zo zei die vrouw van Pinhas. En vervolgens wordt het stil in Israël, een gevaarlijke stilte. Maar God houdt zich niet stil. In de nacht in de tempel van David treedt hij op. We zongen dat vanmorgen aan het begin van de dienst. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zucht. Achter de schermen is God al volop aan het werk. Terwijl het voor die schermen nog zo akelig stil kan blijken te zijn. Laten we daar onze verwachting op stellen. Juist als het voor ons gevoel op dit moment zo donker is geworden in het leven. En het zo stil is. Komt het dan niet aan op wat een van de profeten zegt. Als wij in de duisternis wandelen en geen licht hebben. Dat we dan vertrouwen op de naam van de Heer. En die naam betekent ik ben erbij. Al zie je me niet. Al hoor je me niet. Al ervaar je me niet. Dat doet van mij wie ik ben niets af. Ik ben erbij. Dagon in de handen van God. God slaat hem aan gruzelement. Wat is dat heilzaam, gemeente, als dat wonder ook in ons leven gaat gebeuren. Dat God onze goden aan gruzelementen slaat. En we met lege handen voor de Here komen te staan. Dagon niet alleen in de handen van God. De Filistijnen brengt de Heere ook onder zijn hand. Laten we maar even kijken, gemeente. Als u dat woordje hand zou tellen in dit hoofdstuk, dan is het een kernbegrip. Ze brachten, ze pakten, ze namen, daar gebruik je handen voor. De hand van de Heere, Dagon. Maar vervolgens gaat de hand van de Heere ook drukken op dat Filistijnse volk. Het is niet alleen Dagon die wordt aangegrepen door de Heere. Nee, God grijpt meteen ook de dienaren van Dagon aan, de Filistijnen. Hij brengt hen onder zijn hand, slaat hen. Er staat in onze vertaling dat ze geslagen worden met zweren op een verborgen plaats. Dat betekent heel eenvoudig en concreet dit. Ze krijgen aanbij op hun achterste. Ze kunnen niet zitten, niet liggen. Continu pijn en irritatie. God gaat dit volk irriteren. Slaat. De hele dag door. Om ze bewust ervan te maken dat er iemand in het midden van hun volk is binnengekomen die daar niet thuis hoort. De eerste stad wordt geslagen. Men belegt een volksvergadering. Men handelt volgens hun geloof. God slaat deze stad, de God van Israël, misschien dat hij het in een andere stad beter naar zijn zin heeft. We sturen hem daar naartoe en ontvangen hem met alle egaars. Maar als die daar komt, breidt de plaag zich nog verder uit over alle inwoners. En als het in die stad onhoudbaar is en ze zetten de ark vervolgens weer op de schouders om hem mee te nemen, te dragen en te brengen naar die andere stad. En die stedelingen zien vanaf de muren de ark van God al, dan sluiten ze de poort en dan roepen ze, weg met deze God. We kunnen die bij hem uithouden. Hij hoort die niet. Wat is het aangrijpend, gemeente, voor de Filistijnen dat God hun slaat? En wat zou het vanzelfsprekend zijn geweest als God zijn volk Israël had geslagen? Of niet? Dat ze daar God gaan missen. Omdat hij hen met diezelfde plaag slaat. Waarom God dat niet doet? Wel, als hij zometeen terugkomt in Israël, moet het een eenzijdig godswonder zijn. Daar is de Heer nu stap voor stap zelf aan het zorgen. Dat als de mensen in Bethjemen zo meteen opkijken tijdens het oosten en ze de ark zien naderen, het voor hen onverwacht, maar ook onverdiend is. Dat God terugkomt bij zijn volk. Trek aan het einde van de preek, gemeente, twee lijnen. In de eerste plaats deze lijn wil ik even met u uitwandelen. De Heer is langzaam maar zeker aan het toewerken naar het moment dat de Filistijnen het niet meer uithouden bij de Heere en ze noodgedwongen op die wagen zetten. En misschien, zo zeggen ze nog tegen elkaar, hebben we ons vergist. Het kan zijn dat zometeen die ark stil blijft staan op die wagen, omdat die koeien niet verder willen, want ze missen hun jong, hun kalf. Maar dan zien ze voor hun ogen gebeuren dat die ark rechtstreeks, linea recta, naar Israël gaat. Alsof de Heere die koeien zelf aandrijft om zo snel mogelijk terug te kunnen zijn bij zijn volk. Ja, als de Heere gaat opstaan, en als de Heere gaat handelen, en als de Heere gaat spreken, dan houdt niemand er meer tegen, ook jij niet. Dan breekt God overal doorheen. En dan gebruikt hij daarvoor zijn eigen middelen, maar hij bereikt zijn doel. Kijk, daar mag jij nou vanmorgen je hoop op vestigen, als je vastgelopen hier vanmorgen in de kerk zit. Al je afgodsbeelden liggen een stuk. Je zit misschien met je handen in het haar. Nu moet je het erop wagen of God ook betrouwbaar is. Of hij is wie hij zegt te zijn. Ik ben erbij. Deze geschiedenis houdt je voor dat zelfs de Filistijnen hem niet konden tegenhouden. Om hem terug te brengen bij zijn volk. Zou deze God die in zichzelf bewogen is, tegen zijn te houden door onze kleine zwakke handjes? Zou in het hemelse magazijn, het hemelse arsenaal, niet genoeg instrumenten te zijn om een weg te banen voor God die zichzelf wil openbaren in het leven van mens, die uit zichzelf God niet mis, maar die door het werk van de Heere God wel zijn kwijtgeraakt. En niet langer zonder de Heere kunnen en willen leven. De laatste lijn van morgen. In deze geschiedenisgemeente toont zich een patroon af die kenmerkend en uniek is voor de Heere. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Dat door de zonde van zijn volk God gebracht is op een plaats waar God niet hoort. En dat is in de tempel van Dagon, lager kan God in de ogen van ons toch niet afzakken, of wel? Wat doet hij daar? En dat uitgerekend daar op die plaats, in het hol van de leeuw, zo zeiden we dat vanmorgen tegen elkaar, de Heere opstaat tot de strijd. Dagon onthoofd en ontkracht. En vanuit die plaats ervoor gaat zorgen dat hij zo meteen via die steden op die wagen met runderen terugkomt in Israël. We zien hier in 1 Samuel 5 het heilshandelen van God oplichten. Dat ze volkomen vervulling heeft gekregen in het Nieuwe Testament. Waar er ook één is. Die de dood heeft aangegrepen in het hol van de leeuw. En dat was op de Godverlatenheid op Golgotha. En in het lege graf in de hof van Jozef van Arimathea. Totaal verlaten van zijn volk en kinderen. Niemand was daar meer. Maar daar, in dat graf, stond hij op. En liet onze goden, maar ook de macht van de dood, van de hel, van het ongeloof en van de zonde aan gruzelementen liggen in het graf. Jezus begroef daar onze dood. Om in ons graf het leven te verwerven voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Dit is nou de zaligmaker. Die hier in de schaduw van het Oude Testament te herkennen is aan zijn handelen. En die in het Nieuwe Testament zich openbaart in de kring van zijn discipelen. Dwars door gesloten deuren staat hij in hun midden en zegt: vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Amen.